Goedemiddag, gemeente. Alvorens. Staat hij aan? Ja. Alvorens de eredienst begint, eerst enkele afkondigingen. Zondag 12 augustus, dat is dus volgende week, hoopt om 10:00 ochtends voor te gaan dominee W.J. van den Brink. En in de middagdienst, maar let u dan wel even op het afwijkende tijdstip, dat is om 3:30 in plaats van om 4:30, kandidaat L. Kroneman, dit alles Deo voor Lente. Er zijn in deze dienst 3 collecten, waarvan 2 rondgangcollecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En de collecte bij de uitgang is voor onderhoud van het kerkgebouw. Voorbeide is aangevraagd voor de echtparen die geen kinderen hebben en de ouden van dagen. Tot zoverre de mededelingen, vangen wij thans deze eredienst aan. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk, hetgeen zijn hand aan ons begon. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 146 en daarvan het 6e vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt van Psalm 145 vers 6. willen wij nu ons geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij met elkaar zullen zingen van Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen, en wat er verder volgt van Psalm 138, vers 1. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu voor het heilig aangezicht des Heren in gebed, laten wij bidden. Genadig en almachtig God en Vader in de hemel. Heren, aan het begin van deze middagdienst, op deze uw dag, willen wij u dank zeggen, Heren, dat u het ons gaat willen geven en verlenen, om hier, weer in dit bedehuis, samen te mogen komen, op en onder de kansel. alwaar uw woord wordt gelezen, uw lof wordt gezongen, en wij hier met elkander nog tot u mogen naderen in gebed, Heere, en dan liggen voor u alle harten open. En dan zijn alle dingen naakt en geopend voor u. O Heere, wil het dan nog geven, dat al wat hier nog zal vermogen te geschieden zal zijn, tot eer en tot verheerlijking van u nooit genoeg geprezen na. En wil met uw geest daartoe hier de rijen nog doorgaan. En wil ook uw zegen niet onthouden aan hen die misschien thuis nog meeluisteren. Heere, wij willen u bidden voor deze gemeente. Voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor hen die lijden onder psychische ofwel lichamelijke noden. En Heere, in het bijzonder willen wij hier aan u opdragen. De echtparen zonder kinderen. Heere, u weet hoe het kan smarten aan het hart van een man en aan een vrouw. Als hun de kinderzegen wordt onthouden, maar Heere God, wilt gij dan nog zijn? Een trooster. Zoals u alleen maar kunt troosten, want wij mensen, Heere, wij zijn maar moeilijke vertroosters, maar uw nabijheid en uw liefde gaat alles te boven. Heere God, en daar willen wij u ook bidden voor, de ouden van dagen. Heere, als de schaduwen langer worden, als lichamelijke en geestelijke moeite en gebreken, alles van ons, steeds meer van ons eisen. Wilt gij dan zijn? De trooster der zwakken. En de ondersteuner van hen die het zelf helemaal niet meer kunnen, Heere. En wil de zorg die zij nodig hebben dan nog zegenen en de middelen. O, Heere, zonder u kunnen wij niets en zonder u zijn wij niets. Sta nog bij en wil nog ondersteunen en zegenen. Heere, dan willen wij u ook bidden voor de kerk in dit land. En dan weet u van de afwijkingen, dan weet u van de afkeringen. Maar Heere, wil dan nog uw grote naam ter eer, nog een opwekking. En een ommekeer en een bekering bewerken, Heere, het zal voor u toch niet te wonderlijk zijn. Dan willen wij u bidden voor de zending van de hersteld hervormde kerk in Malawi en in Suriname. En dan willen wij u bidden voor de zending en uw kerk wereldwijd. En in het bijzonder willen wij hier dan aan u opdragen. Die broeders en die zusters die in deze wereld hebben te lijden van vervolging om uw naams wil, Heer. Ga van voren voor hen uit. Bezet hen in het midden en bescherm hen van achteren. En wilt u zo nog bewijzen een God te zijn van nabij en niet van ver. Dan willen wij u bidden voor uw oude bondsvolk Israël. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Wil de kinderen van Israël, zowel in Israël als wereldwijd, nog behoeden. Nu de haat van de wereld en haar gezindheid en van de Satan die haar kop opsteekt in de duivelse islam, Heer. En weer van alle kanten bedreigt. En Heer, voert hen nog. Zoals u het in uw woord hebt beloofd tot het licht der waarheid in Jezus Christus onze Heer. Heere, en dan willen wij aan u opdragen, onze overheden, landelijk en plaatselijk, en in het bijzonder hen, die u het nog hebt gegeven om in de vergaderzalen des lands van u te mogen getuigen. Heere, hun getal is weliswaar klein. Maar dat heeft toch destijds ook een Gideon niet belemmerd om in uw naam de overwinning te behalen over een overmacht van heidenen. Heere, En dat willen wij aan u opdragen, onze koningin en haar huis. En als wij daaraan denken, dan weten wij ook van de afwijkingen, dan weten wij ook van de afkeringen. Maar wil dan nog uw grote naam ter eer. Nog wonderen van waarheid en genade bewerken aan land, aan vorst en aan volk. Opdat de drievoudig snoer van God, Vader, Land en Oranje niet verbroken zal worden, Heer. Dit alles bidden wij u. Niet omdat wij ook maar iets verdiend hebben aan Heere. U weet wel beter en als het goed is wij ook. Maar omwille van hem die gij altijd hoort. En die de voorspraak is voor de zijnen voor uw troon der genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van hedenmiddag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van de apostel Marcus. En daarvan nader het vijfde hoofdstuk, Marcus 5. En daarvan de versen 24 tot en met 34. Marcus 5, 24 tot en met 34. En hij, de Heere Jezus, ging met hem. En een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren den vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf en de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rond om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking van Psalm 25, de versen 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En hoed mijn ziel en red uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. Onderwijl zal er gecollecteerd worden, heb ik begrepen. De Heere verlenen u barmhartigheid en milddadigheid en zegenen u en uw gaven. Zingen wij nu van Psalm 25, de versen 8 en 10. Gemeente, met de hulp des Heren en indachtig de werking van zijn geest, zullen wij vanmiddag nader ingaan op Markus 5, het 34ste vers. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaad. En wij willen dit belichten in drie punten. Ten eerste, het gaan in geloof. Ten tweede, het behoud in het geloof. En ten derde, de vrede in het geloof. En wij schrijven boven deze prediking: het hart van Christus gaat uit naar verloren en onreine zondaren. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, gemeente, is ons in de schrift overgeleverd in Markus 5, de versen 25 tot en met 34. Matthäus 9, de versen 22 tot en met 22. En Lucas 8, de versen 43 tot en met 48. Gemeente, het doel waartoe Gods geest de wonderen die Christus heeft verricht in de Bijbel heeft laten optekenen, dat is niet slechts om aan te tonen dat de Heere Jezus de Zoon van God is, nee. Want dat geloven de duivelen namelijk ook, en zij sidderen. Maar deze zijn geschreven, zo zegt Johannes, in Johannes 20, vers 31. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gelovende. Dat is door het geloof hebben wij het leven in zijn naam. Vanmorgen, als ik het goed heb begrepen, is de prediking gegaan over zondag 11 van de Heidelbergse catechisme. Nou, dat ken ik uit mijn hoofd. Vraag en antwoord 29. Waarom wordt de Zoon Gods, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en verlost daar benevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te vinden of te zoeken of te vinden is. En gemeente, wij gaan het vanmiddag hebben over het geloof van deze vrouw en wat haar ertoe bracht om in dit geloof tot de Heere Jezus te gaan. Het eerste punt van deze prediking, het gaan in geloof. Gemeente, deze vrouw die verkeerde in een ellendige toestand. Lichamelijk lijden en ongemak door een nare kwaal die maar niet op wilde houden. En al haar geld en goed zonder enig resultaat besteed aan medicijnmeesters. Maar wat haar lijden nog vele malen verergerde, waren de strenge Joodse reinheidswetten. Als gevolg van haar ziekte werd zij als onrein beschouwd. En wie onrein was, die was onaanraakbaar. En alle dingen, zaken en mensen waarmee zij in aanraking kwam, waren dat ook. Zij was een uitgestotene uit de hele gemeenschap. Geen contact met haar man. Geen contact met haar kinderen, haar ouders, haar hele familie en haar buren, want anders zouden zij ook onrein zijn. Een ellendige, een pijnlijke, een vernederende, een beschamende kwaal die haar langzaam maar zeker lichamelijk sloopte. En waaraan zij vergeefs al haar aardse goederen had opgeofferd. Terwijl haar ziekte alleen maar erger werd. En of dat allemaal nog niet genoeg was. Door iedereen als een uitgestotene behandeld. En dat al 12 jaar achter elkaar. Moet u zich dat eens voorstellen, gemeente? Elke dag van haar leven, 12 jaar achtereen, zonder ophouden, steeds maar weer opnieuw en zonder enige verlichting. Wat moet deze vrouw geleden hebben? Wat moet zij hebben geschreid? Wat moet zij hebben gezucht? Wat moet zij hebben gebeden en gesmeekt? En hoe vaak moet zij al geen valse hoop hebben gehad bij de zoveelste behandeling en het zoveelste duur gekochte en betaalde medicijn? En hoe vaak moet zij niet zijn teleurgesteld? Altijd maar weer werd haar hoop de bodem ingeslagen door de bittere en door de blijvende en door de onverbiddelijke werkelijkheid van haar lijden. Haar ziekte, haar pijn, haar schaamte, haar vernedering en haar eenzaamheid. Geen helper, geen troost, geen uitkomst en zelfs geen schouder om even op uit te kunnen huilen. Ook niet die van haar man, die van haar kinderen of die van haar ouders. Mocht niet, onrein. En ook uitgesloten van het gaan tot God in de tempel in Jeruzalem. Of zelfs maar de synagoge in haar woonplaats. Mocht niet. Onrein. Gemeente. Waarom was Gods woord in het oude verbond zo hard? Jegens zulke zieke mensen. Waarom toch die strenge reinheidswetten? Ja, dat zult u zich misschien wel afvragen. Maar daar is een goede verklaring voor hoor. En dat is een verklaring, zult u misschien vreemd vinden, maar dat is een verklaring die haar oorsprong heeft. In Gods zorg voor zijn uitverkoren volk. Want dit volk, dat moest 40 jaren lang trekken door de woestijn. En met het oogmerk om besmettelijke ziekten onder het volk te voorkomen, heeft de Heer aan dit volk deze strenge reinheidswetten gegeven. Die ook geldig bleven, nadat men zich in het beloofde land had gevestigd. Gemeenten zoals al Gods wetten, waren deze regels er dus voor de mensen. En om hen in zijn vaderlijke zorg te beschermen en te bewaren, en tot zijn eer. Maar, de Farizeeërs en de schriftgeleerden, die hadden er in hun zelfgenoegzame en hoogmoedige eigen godsdienstigheid en vroomheid en omwille van een eigen eer een ondraaglijke en onbarmhartige last van gemaakt en er een schier oneindige catalogus aan wetten en wetjes en regels en regeltjes aan toegevoegd. Hoe ver dat ging? Nou, in de Talmud staat dat een huis dat in de muur een vochtplek vertoonde, al melaats was en dus onrein, dat huis dat mocht pas, nadat het euvel was verholpen en nadat er uitvoerige reinheidsrituelen waren verricht. Weer worden bewoond, eerder niet. Zo ver ging dat. Gemeente, als men dus al zo ver ging, waar het handhaven van de reinheid betreft, dan kunt u het zich waarschijnlijk ook wel voorstellen in wat voor maatschappelijke en sociale positie deze arme vrouw wel niet verkeerde. En haar jarenlange gebeden zijn tevergeefs geweest. En alles wat zij ooit over Gods woord heeft geleerd en gehoord, dat getuigt tegen haar, dat verdoemt haar. Maar gemeente, dat was. En dat is nooit Gods bedoeling geweest. En dat blijkt ook uit onze geschiedenis. Die hier door Marcus in Gods woord is opgetekend. Want daarin wordt ons verhaald. Van die grote dag waarop de Heere Jezus in haar leven kwam. in haar tot dan toe ellendige en hopeloze leven. Ja, iemand moet haar hebben gezegd dat er een profeet en leraar in de buurt was die grote wonderen kon verrichten. Ja, misschien was het wel een verwante of een buur die elke dag wat voedsel voor haar op de drempel van haar onreine onderkomen, wat zij dus niet mochten betreden, neerzetten. En gemeente, deze vrouw die was finaal aan het einde van al haar middelen en krachten. De Heere Jezus was haar laatste hoop. Ze had niets meer te verliezen en alles te winnen. Het betreft bij haar dus geen houding van baat het niet, dan schaadt het niet. Zij dacht dus niet zoiets als, ach, ik heb al zoveel geprobeerd en het heeft allemaal niets geholpen. Misschien dat deze rabbi uit Nazareth mij wel kan helpen. Nee, dat was het niet. Met haar laatste krachten sleepte zij zich naar waar zij de Heere Jezus wist. En wanneer ook hij haar niet zou kunnen helpen, gemeente, dan kon ze zich alleen nog maar in haar armzalige onderkomen terugtrekken, om zich daar op haar eenzame en onreine bed uit te strekken, en daar nog slechts te hopen op de dood, die haar eindelijk uit haar ellendige bestaan zou verlossen. Haar gaan tot de Heere Jezus, dat was dus letterlijk een gaan, een zaak van leven en dood. En in deze was haar gaan ook een gaan tot de Heere Jezus in geloof. Zij hoort van de Heere Jezus. Zij hoort dat hij in de buurt is en waar hij is. En de Heilige Geest ontsteekt het vuur van het geloof in haar verslagen hart. Gemeente, wanneer wij ten einde raad zijn en ons in onze onreinheid, zondigheid en ongerechtheid een gruwel voor God en de mensen acht, en wanneer er op de hele wereld geen enkel middel is te vinden dat ons daarvan kan verlossen, en wij dan van de Heere Jezus horen hoe hij zich over ellendigen ontfermt en hoe hij helpt, en hoe hij allen die tot hem komen in de nood van hun leven met slechts één woord van de ergste ziektes geneest, en dat hij dat doet zonder geld ervoor te vragen, dat hij niets vraagt, gemeente. Hij vraagt niets, en weet u waarom? Niet omdat wij hem niets te bieden hebben. En bovendien, dat hij onze menigvuldige zonden nog genadiglijk wil vergeven. En die daarvoor alleen maar verlangt dat u hem lief hebt, dat u hem uw hart geeft. Gemeente, zult u dan iets zeggen? Geprezen zij die Heere, dat zo één in de wereld gekomen is, die zonder geld helpt, ja, die allen helpt die tot hem komen. Hij, de Heere, uw God, die uw rechterhand aangrijpt en tot u zegt, vrees niet, ik help u. Hij geeft de moed en kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. En wie of wat ter wereld zal ons dan kunnen tegenhouden, gemeente, om tot hem te gaan, gelijk deze vrouw dat ook gedaan heeft. Want de Heere Jezus zoekt de zondaar op. Hij zoekt de zondaar op. Dat blijkt ook uit dit schriftwoord. Hij laat ons niet in de hopeloosheid en in de ellende van ons verzondigde bestaan. Hoeveel barrières de menselijke godsdienstigheid daartegen dan ook oproept. En hoeveel bezwaren er dan ook uit uw eigen hart daartegen kunnen rijzen. Hij breekt daar met zijn geest onweerstaanbaar en zegenrijk doorheen, om het u in zijn heilig en onfeilbaar woord aan te zeggen, dat hij u zoekt, dat hij u roept, omdat hij niet wil dat u verloren gaat, maar dat u zich bekeert en tot kennis der waarheid zult komen. Gemeente, de Heere zoekt u ook op. Hij zoekt u op midden in de ellende van uw verzondigde en ongerechtige en onreine bestaan. Uw toestand is in uzelf net zo hopeloos als die van die vrouw. Maar bij hem is lediging van uw nood. Genezing van uw kwalen, vergeving van uw zonden, kwijtschelding van uw schuld en reiniging uw menigvuldige ongerechtigheden. Deze vrouw ging tot de Heere Jezus in geloof, omdat het voor haar een kwestie was van leven en dood. Een grote skare volgde de Heere Jezus. En zij verdrongen hem. Het was zo druk om hem heen dat men hem van alle kanten aanraakte en verdrong. De grondtekst die gebruikt voor dit verdringen zelfs een werkwoord dat aan verstikken verwant is. Maar te midden van al deze drukte en al dit spektakel, van al die schreeuwende, tegen hem aanduwende en hem verdringende mensen, was er maar één mens. Deze zieke vrouw, die waarachtige geestelijke gemeenschap had met haar redder en haar verlosser. Want in vers 30 van ons gelezen tekstgedeelte kunnen wij lezen dat de Heere Jezus bij zichzelf merkte dat er een kracht van hem was uitgegaan en dat hij zich midden in die drukke menigte omkeerde om te vragen wie zijn klederen had aangeraakt. Gemeente, wat voor wat een troost. Wat een troost biedt Gods woord hier aangevochten en verslagen zielen, die in de nood van hun leven tot de Heere Jezus gaan, om hier te vernemen dat die Heere Jezus midden in de onoverzichtelijke drukte en chaos van ons leven en ondanks andere mensen die ons daarin de toegang tot hem en de directe contact met hem willen belemmeren en kunnen belemmeren, dat deze Heere Jezus dan toch nog redding en toch nog genezing brengt. En dat alleen maar omdat deze vrouw in geloof de zoom van zijn kleed aanraakte. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zo zal ik gezond worden, zo zei de vrouw tot zichzelf. Gemeente, dat geloofde zij. En er geschiedde haar ook naar haar geloof. Zij had over de Heere Jezus gehoord en was in geloof tot hem gegaan. Zij geloofde dat hij haar laatste hoop op redding en leven was. Zij kwam met haar door ziekte, zwakke en uitgeteerde lichaam en haar door eenzaamheid, teleurstellingen, schaamte en verworpenheid, verslagen en gebroken hart in geloof tot de Heere Jezus. En zij raakte zijn kleed aan met een geloofsbelijdenis op haar bleke lippen. En terstond, dat is het kenmerkende woord van de evangelist Marcus, terstond droogde de fontein, de bron van haar bloed op, de bron, de kern van haar kwaal, die werd aangeraakt. En zij werd terstond, zegt Marcus, dat wil zeggen ter plekke en onmiddellijk genezen. En ze voelde ook direct aan haar lichaam dat zij genezen was. Gemeente, wat een vreugde en wat een opluchting. Aan 12 jaar van martelende, nooit aflatende pijn, schaamte en vernedering kwam eindelijk en direct een einde. En daartoe deed deze vrouw dus 4 stappen. Hè. Ze deed 4 stappen. Horen, geloven, tot de Heere Jezus gaan en zijn kleed aanraken met een geloofsbelijdenis uit haar hart op de lippen. En dit geloof heeft haar behouden, gemeente. Tweede punt van deze prediking: het behoud in het geloof. Ja, gemeente, wat moet dit een geweldige ervaring voor deze arme vrouw zijn geweest. Voorheen achtte zij zichzelf een van God en de mensen verworpen en onreine. Zij meende dat Gods gunst en genade niet voor haar bestemd waren. En zij moest met de dichter van Psalm 88 zeggen dat Gods hittige toornigheden over haar gingen en dat zijn verschrikking in haar deden vergaan en dat God vriend en metgezel verre van haar had gedaan en haar bekenden in duisternis waren. Haar oog moet daarom hebben getreurd vanwege de verdrukkingen. En zij riep de ganse dag tot de Heere. Zij strekte haar handen smekend tot hem uit. En haar gebed kwam tot hem voor in de morgenstond. 12 lange jaren lang, alsof er nooit een einde aankwam. Maar God de Vader, die heeft haar gebed nog willen verhoren. Door haar tot zijn zoon te doen gaan. En haar zoon nog te willen begunstigen met een wonder van genezing en met een wonder van nieuw leven. En dit wonder is daarom niet in duisternis gehuld. Dit wonder is bekend geworden en zijn gerechtigheid is niet in de rand der vergetelheid geraakt. Want haar verhaal staat niet minder dan 3 keer opgetekend in Gods woord. En ook dit is geschreven, gemeente, opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Gemeente, in de bloedvloeiende vrouw vinden wij ook ons eigen beeld terug. Ja, en daar hoeft u helemaal geen lichamelijke ziekte voor te krijgen of te hebben. Zijn u ook niet gegund trouwens, want ik heb er wel eentje. En dat is ook niet verbonden met uw vrouw of met uw man zijn. Nee. Dat is verbonden met uw zonde. En met uw onreinheid. Waar wij door Adams val van nature allemaal in verkeren. Gods heilig en onfeilbaar woord houdt ons hier in deze geschiedenis een spiegel voor. En in die spiegel zien wij. In de ziekte van deze vrouw, de ziekte van onze eigen ziel, gemeente. De zonde, de ongerechtigheid en de onreinheid die ons allen van nature aankleeft. En wij zien hier hoe vreselijk lang onze van nature hopeloze toestand soms wel niet kan duren. En hoe lang wij daarin soms wel niet kunnen voortmodderen. Totdat de Heere zich over ons wil ontfermen en zijn genade nog aan ons bewijst. Wij zien hier, gemeente, ons totale onvermogen om onszelf uit eigen kracht te reinigen en te heiligen. Wij zien hier hoe wij met al deze tot mislukken gedoemde pogingen om dit wel te doen. De zonde en de onreinheid alleen maar groter en erger maken, dagelijks nog. En wij zien daarin dat alle middelen die wij willen aanwenden om daarvan verlost te worden, ons alleen maar leger, armer en krachtelozer maken, totdat het ook voor ons uiteindelijk een zaak van leven en dood zal worden. Eeuwig leven of de eeuwige dood wel te verstaan, hè? Gemeente, de Heere Jezus. Die zoekt de zon daarop en die wil de fontein van al onze natuurlijke onreinheid en ongerechtigheid in ons eigen kwade hart nog doen opdrogen. En een mens die dat nog mag gebeuren, gemeente, die is dan weliswaar nog steeds aan de lichamelijke dood onderworpen, maar niet langer meer aan de geestelijke dood en ook niet meer aan de eeuwige dood. Ja, gemeente, de bloedvloeiende vrouw, hè, die was het nog bijtijds gegeven. Om in geloof tot de Heere Jezus te kunnen en te mogen gaan. Haar geloof was zo sterk dat zij beleed. Zij beleed dat wanneer zij zelfs nog midden in het tumult en het gedrang van de menigte die hem omringde. Maar zijn kleed mocht aanraken. Zij gezond zal worden, deze vrouw, gemeente, die deed hier iets, hè, wat volgens de wet helemaal niet mocht. Want de kleren van de Heere Jezus, die zouden door haar aanraking onrein worden. En haar onreinheid zou hierdoor op hem overgaan, maar Zij geloofden dus precies het omgekeerde, hè? Namelijk dat de reinheid van de Heere Jezus haar onreinheid zou genezen. En dat was ook zo. Dat was ook zo. Want zij was van dat oog en blik af genezen. En de Heere Jezus bemerkte dat iemand zijn klederen had aangeraakt en dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij vroeg aan zijn discipelen wie dat gedaan had. Ja, maar die konden daar vanwege de menigte die hem van alle kanten omringde en verdrong natuurlijk helemaal geen antwoord op geven. Gij ziet dat de schare u verdrinkt en zegt gij wie heeft mij aangeraakt? Dat kunnen wij toch niet weten, heren? En hij kijkt om zich heen, totdat zijn ogen de hare vinden en vrees en beven bevangt. De donder van de wet, die slaat haar neer, want... Gemeente, wat heeft zij gedaan? Zij heeft met haar onreinheid de reine bevuild. Zij is met haar onheiligheid tot de heilige genaderd en geraakt. Als een Uza heeft zij haar hand uitgestrekt naar de ark des Heren. God zal haar daarvoor slaan. Haar slaan met de dood. Haar slaan met het vuur van zijn toorn of haar. En dat was wel het allerergste wat zij zich kon voorstellen. Haar zojuist verkregen gezondheid direct weer afnemen. O, laat dat niet zo zijn. Mijn God, laat dat niet zo zijn. Dan nog liever ter plekke hier sterven. Kom ik om, dan kom ik om, maar dat niet, dat niet. Zij valt op haar knieën voor hem neer en zegt hem de hele waarheid. Heere Jezus, u was mijn laatste hoop. Ik val voor u aan uw voeten neer en beken u al mijn zonden en al mijn onreinheid. Ik zeg u hoe ik ertoe gekomen ben, om met mijn ellendige, onreine en verzondigde bestaan, met mijn laatste krachten tot u te gaan, heren. Ja, dat heb ik gedaan, daaraan ben ik schuldig, en dat beken ik u als de hele waarheid. En de Heere Jezus ziet haar betraande ogen en de wanhoop en angst op haar gezicht. Gemeente, hij wist wie zij was, hoor. En hij wist ook wat zij was. En hij wist ook dat hij tot hem zou komen. Hij had op haar gewacht. Hij had zijn discipelen naar haar gevraagd, maar die konden daar geen antwoord op geven. En toen had hij haar in deze hem verdringende menigte met zijn ogen gezocht en ook gevonden. En hij bestraft haar niet. Hij bestraft haar niet. Integendeel zelfs. Want weet u, gemeente, het hart van Christus gaat nu juist uit naar zulke verloren en onreine zondaren en zondaressen die in geloof tot hem gaan. En nadat hij haar van haar lichamelijke lijden had verlost, verlost hij hier ook nog van haar geestelijke lijden. Hij noemt haar dochter, Patty, mijn dochter. En dat is de meest vertrouwelijke aanspraak waarmee een man een vrouw die hem niet toebehoorde, waarmee hij niet getrouwd was, in het oude Israël kon toespreken. Dochter, uw geloof heeft u behouden, zo zegt hij hier tot haar. Uw geloof in mij, dat de Geest Gods u uit genade heeft willen geven, en dat u tot mij heeft uitgedreven, dochter, dat heeft u behouden, heeft u gered, heeft u genezen. Ga heen in vrede, wees niet bang, dochter. Want ik zal u niet verlaten, ik zal u nog begeven en bij u blijven voor altijd, waarheen uw weg dan ook nog zal mogen gaan, en zijt genezen van deze uw kwaal. Dochter, dacht u nou echt dat ik u het leven zou geven om u direct daarna weer te willen ontnemen? Zou ik u een steen voor brood geven? Nee, dochter. Ga heen in vrede en zijt en blijft voor voor altijd genezen van deze uw kwaal. Ga heen in vrede, ga heen in vreugde, ga heen in een nieuw leven. En laat dit leven van u voortaan een vreugdevol en dankbaar getuigenis zijn van hetgeen de Heere Jezus nog aan u heeft willen doen. En zo komen wij aan het derde punt van deze prediking, gemeente. De vrede in het geloof. Haar geloof, dat heeft deze vrouw behouden. Haar geloof heeft haar gered. Haar geloof heeft haar verlost van al haar onreinheid. Al haar zonde. Al haar lijden. En al haar schaamte. Maar niet alleen dat, gemeente. Haar geloof heeft haar ook verlost van de ondraaglijke en onbarmhartige last van de menselijke godsdienstigheid en werkheiligheid. En daarmee ook van de wurgende en verstikkende angst dat zij vanwege haar zonde en onreinheid nooit tot de Heere Jezus zou kunnen en mogen naderen, omdat zij niets had om de Heere te kunnen aanbieden dan slechts een ellendig, onrein en verzondigd leven. Maar zij kan voortaan in vrede heen gaan, omdat zij het zelf uit zijn mond heeft mogen horen, dat zij door het geloof behouden is, en dat het voor haar louter genade, liefde, ontferming en barmhartigheid is geweest, dat zij door dit geloof is uitgedreven naar hem toe, om daar redding en behoud te kunnen vinden. En ze mag erop vertrouwen, gemeente, dat deze haar kwaal, deze haar onreinheid, deze haar pijn, deze haar schaamte en deze haar eenzaamheid en haar verdriet voor altijd genezen zal zijn. En dat dit geen verdienste van haar kant is geweest, omdat zij niets meer had om Christus daarvoor te kunnen betalen. Maar dat de Heere Jezus, in zijn opzoekende zondaarsliefde op haar heeft gewacht, naar haar heeft gevraagd, en haar met zijn ogen tussen de hem verdringende menigte heeft gezocht, om haar gerust te stellen, haar de vrede aan te zeggen en haar te verzekeren dat zij voortaan genezen zou zijn en genezen zou blijven. Het is haar aangezegd, gemeente, ga heen in vrede. Ze heeft het zelf uit zijn mond gehoord, gemeente, wanneer ons hart ons veroordeelt. De Heere God is meerder dan ons hart. En voor hem zijn alle dingen naakt en geopend. En mochten wij ons dan zo schamen vanwege onze zonden, vanwege onze onreinheid en vanwege het dringen van de mensen om hem heen, dan buigen wij ons neder om de zoom van zijn kleed aan te raken, omdat wij geloven dat ons dat nog zal kunnen genezen, opdat dit wonder van liefde en genade en nieuw leven, ook nog aan ons zal mogen geschieden. En mocht hij daarna dan nog beide zijnen naar ons vragen en ons met zijn ogen in de hem verdringende menigte zoeken, dan vallen wij voor hem neer aan zijn voeten, om hem al de waarheid van ons verzondigde leven te beleiden. En dat ons niets anders restte dan tot hem te gaan in geloof, omdat hij voor ons de laatste hoop was. En dan zegt ons Gods heilig en onfeilbaar woord het hier: zoon, dochter, vriend, broeder, jongen, meisje, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door ons en Heere Jezus Christus, zegt de apostel Paulus hierover in Romeinen 5 vers 1. Gemeente, dat is een goddelijke vrede. Dat is een hemelse vrede. Dat is een vrede die Gods geest de zijnen door het geloof van Christus heeft geschonken. En die God ook u nog wil schenken. En zij die begenadigd zijn en daardoor genezen zijn van deze hunne kwaal van zonden en onreinheid, hebben vrede met God door het geloof van Christus. Dan hebben wij vrede met God, gemeente. Dus niet, hè, dat wij misschien en in de toekomst toch nog eens vrede met God mochten verkrijgen. Nee. Dan hebben wij vrede met God. En dan mogen en dan kunnen wij ook in vrede gaan. Voor goed genezen zijnde en blijvende van deze onze kwaal. En dat niet door onze werken, dat niet door onze eigen middelen of door onze eigen godsdienstigheid of onze eigen verdiensten. Nee, uit genade alleen. En door een aangebonden leven aan deze troon der genade, gemeente. Want wij struikelen allen en velen en dagelijks. De genade, die door Gods geest aan het zondaars hart wordt bewerkt. En die het geloof van Jezus Christus daarin legt. Als enige grond voor ons behoud. En als enige grond om deze vrede met God te kunnen verkrijgen. Gemeente, toen de bloedvloeiende vrouw het gevoelde aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was, moet dit haar met een enorme vreugde en dankbaarheid hebben vervuld. Maar toen de Heere Jezus haar aanzag, toen werd zij met schrik en beving bevangen, omdat zij het had gewaagd om met haar onreinheid en met haar onheiligheid tot de reine en de heilige te gaan. En zijn klederen aan te raken. En wetende wat aan haar geschied was, viel zij voor de Heere Jezus neder, maar hij bestrafte haar niet. En Gods toorn sloeg haar niet. In plaats daarvan zei hij haar de vrede aan. En gemeente, dat kon hij doen op grond van haar geloof dat haar behouden had. Want al deze haar onreinheid was voor dit geplaagde en geslagen kind Gods, dat in geloof tot hem kwam. Het was al afgewassen door het offer van zijn bloed, dat hij straks op Golgotha zal brengen. Haar vrees, haar angst, haar schaamte en alles wat er uit haar verslagen hart opkwam, toen de Heer haar aanzag, gemeente, dat was allemaal niet bepalend voor hetgeen de Heer aan haar heeft willen doen. Dat deed er helemaal niet toe. Wat er toe deed was haar geloof. Het geloof waardoor wij ook, op grond van Gods woord, vrede met God kunnen verkrijgen. Ziet u niet, gemeente, ziet u nu, wat nu het heerlijke en bevrijdende hieraan is. Niet ons gevoel, niet ons vrezen, niet ons beven, en niet wat er verder allemaal nog in ons hart kan opkomen, is bepalend voor onze verlossing en onze redding en onze vrede met God. Nee, bepalend daarvoor is wat ons hierover in Gods heilig en onfeilbaar woord is overgeleverd. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Was de tekst waar ik het vanmorgen in anders over heb gehad. Zo zegt de Heere Jezus ons in Johannes 14 vers 24. Gemeente, dat is dus een vrede die niet gelijkerwijs is zoals de wereld hem geeft. Die dus niet is zoals de wereld en de gezindheid van het vergankelijke vlees die geeft. Maar dat is een vrede die onafhankelijk is van de omstandigheden in ons leven. En die zal stand houden en die zal blijven en zijt genezen van deze uw kwaal tot in de eeuwigheid. Ga in vrede. Zo zegt hij hier in onze tekst tot deze vrouw. Dat betekent dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, haar hart en haar zinnen voortaan zal bewaren in Christus Jezus. En dat is een vrede die Gods kinderen stil en gerust kan doen leven. En die zij kunnen ervaren. Wanneer men zich in hem mag verblijden en dagelijks met hem mag leven. Dat gold voor deze vrouw. Die voor de rest van haar vernieuwde en gereinigde en genezen leven een getuigenis mocht afleggen van wat de Heer aan haar had gedaan, maar dat geldt ook nu nog voor al Gods kinderen. In het besef geborgen te zijn en te mogen schuilen in de liefde, de genade en de ontferming van de Allerhoogste. En zijt genezen van deze uw kwaal. De Heere Jezus die zegt het hier als het ware tot deze vrouw. Dat het oude voortaan heeft afgedaan. En dat zij van haar onreinheid voor altijd is gereinigd en genezen. En hij zal haar voortaan vertroosten. En bijstaan en versterken op haar verdere levensweg. Wat zij dan ook nog mag wedervaren. En juist datgene waarvan zij dacht gezondigd te hebben. Hè? Juist datgene waarvan zij dacht gezondigd te hebben. Namelijk met haar ellendige leven tot hem te gaan. En haar genezing en reiniging bij hem te zoeken. En hem in geloof aan te raken. Dat was juist in haar te prijzen. Juist datgene wat haar zo met schrik en beven vervulde, alsof het een misdaad was, en wat het in de ogen der wereld en haar gezindheid destijds ook was, hoor. Dat is het geloof. Het geloof dat hij van haar vroeg, het geloof dat haar behouden heeft, het geloof dat de Heere in zijn woord van ons vraagt. Ook nu nog, gemeente. Al gaat dat soms ook nu inderdaad nog steeds dwars tegen de wereld en haar gezindheid en de mening van veel mensen in, hè? Uw geloof heeft u behouden. En wanneer deze vrouw niet zo had geloofd, dan was zij nooit genezen geworden. Dan was zij nooit behouden geweest. En wanneer ook wij zo kunnen geloven als zij, dan zal dit geloof ons ook voorzeker behouden. Want het heilig hart van de Heere Jezus Christus gaat uit naar verloren en onreine zondaren in zichzelf, die in geloof tot hem gaan, om de zulken te genezen van deze hunne kwaal. Gemeente, laten wij dit evangelie, dat van Christus getuigt, ook zo aangrijpen. Laten wij Gods woord, laten wij Gods heilige sacramenten zo beschouwen, alsof het zijn klederen zijn, die wij slechts hoeven aan te raken om genezen te worden van onze zonden, van onze ongerechtigheden en zo. Door het geloof van Christus vrede met God te verkrijgen. Want wanneer wij in een dergelijk geloof tot hem kunnen gaan, dan zal het zijn kleed niet ontbreken aan kracht die van hem uitgaat, om de bron van onze zonden en ongerechtigheden in ons eigen van nature kwade hart te doen opdrogen. Laat ons daartoe zijn sterkte aangrijpen. En hij zal vrede met u maken. Lof zij u, Heere Jezus Christus, nu en in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij thans in antwoord op deze prediking van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt van Psalm 56, het vijfde vers. Te willen wij nog bidden en danken. Heere God in de hemel, gij hebt uw zoon doen afdalen tot het meest der ellende van onze aardse onreinheid en zondigheid. Om de uwen die u van eeuwigheid hebt uitverkoren door zijn dierbaar zoon bloed nog te willen reinigen van al hun zonden. Ach Heer, wil het woord, wat hier hedenmiddag nog is verkondigd, zij het in alle gebrek, nog achtervolgen met uw onontbeerlijke zegen, opdat er nog vruchten uit zouden mogen voortkomen. Heere, uit ons zal het nooit kunnen. Maar uw geest zal het nog kunnen werken. Heere, tot wie zouden wij anders kunnen gaan dan tot u? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Wil ons nog geleiden. Wil ons nog beschermen. Op de onveilige wegen naar huis en ons daar brengen waar wij worden verwacht. En Heere, ongetwijfeld, er waren zaken die verkeerd waren hier vanmiddag. maar wil het in mijn hart wegnemen. En het weinige goede dat daarin was, mijn hart er volgen met uw zegen. Heere God, zo willen wij u bidden. Niet omwille van ook maar iets in onszelf, maar uit genade. En omwille van hem, die de voorspraak is voor uw troon der genade, en die gij altijd hoort, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte dan nog van Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op den Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt van Psalm 130, het vierde vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met ons allen. Amen.